Goedemorgen.
Goedemorgen.
Er zijn een aantal mensen die er gisteren niet bij waren. Maar ik zou in het begin van dit half uur aan willen sluiten bij waar ik het gisteren over had. En in zekere zin komt dat goed uit. Degenen die er gisteren bij waren, die weten nog dat ik op het laatste moment ontdekte dat ik een tekst die mij zo dierbaar was, dat ik dacht, dat stukje lees ik voor. Dat ik dat net afgegeven had aan de zusters en ik kreeg het niet terug. De zusters waren weg, de tekst was weg en alles was weg. Maar intussen heb ik hem terug. Dus eigenlijk is dat een goede inleiding voor het verhaal. En het is ook een beetje de sleutel voor waar ik het vandaag en ook morgen zou proberen over te hebben. Even terug naar gisteren. Ik dacht dat het in juli was ergens, las ik in het NRC een bespreking van een boek van de theoloog Karel Barth uit de jaren 20. En dat artikel in het NRC was geschreven door iemand die altijd heel authentiek schrijft over literatuur, over filosofie, waarvan je ook altijd het hart voelt, maar die zich zo toch een beleidend rationalist voelt en een atheïst. En ineens leest hij een boek waar hij geen raad meer weet. En de kern, en wat mij zo raakte, is dat hij daarvoor uitkomt. Dat hij zich zo blootgeeft. Dat hij zegt, nou, hier zit ik in een impasse. Met al mijn kennis. En ik heb daar gisteren over gesproken. En ik zal het dadelijk voorlezen, dat stukje. Omdat ik zelden zo'n getuigenis gevonden heb van waar het om gaat. In, zeker in de Zen-traditie, in de Chan-traditie. En dat is binnen het boeddhisme toch een beetje de beeldenstormers, de beelden omverhalen. Om ons te laten zien dat we er anders niet komen. Maar in feite doet de Hartsoetra dat ook. Hè. De Hartsoetra haalt ook alle plaatjes onder ons vandaan. Om eigenlijk ons te doen ontdekken. Doe jij maar die menselijkerwijs onmogelijke stap. En voor de mensen die Hartsoetra schreven, was die onmogelijke stap, die was onmogelijk. We moeten eerst de teksten maar eens lezen. Dat is Sondara Pandarika Sutra of zo. Dat is geschreven door monniken die absoluut niet meer overweg konden met alles wat in hun tijd aan teksten in het boeddhisme uitgekristalliseerd was. Daar misten ze het meest wezenlijke. En dat meest wezenlijke is, gaat het nou om dat ik eruit kom of alles en iedereen, al lijkt dit onmogelijk. Daar is de kern van de Hartsoetra is eigenlijk een onvoorwaardelijke en grenzeloze solidariteit. En hij is ontstaan tegelijkertijd met en in dezelfde bron en stroom als de andere teksten van de Mahayana, de Avatamsaka Sutra, die wij zingen, die wij gisteren gezongen hebben. De gelofte van de Bodhisattva, hè, hoe talloos de levende wezens ook zijn, dat waarvan een bekend protestants theoloog die 40 jaar in China ooit was en die een boek schreef over het boeddhisme zei, dit heeft mij het meest geraakt, zozeer dat het voor zijn boek over het Chinese boeddhisme ook de Chan het motto werd. De redding van alle levende wezens. En dat was in de Hartsoetra. En daarvoor werden alle plaatjes ondersteboven gehaald, want die leken in de weg te staan. En wat Karel Barth deed, die protestants theoloog, na de Tweede Wereldoorlog, dat is niet altijd zo duidelijk, maar ik ben het boek naar aanleiding van die bespreking toch gaan lezen. Ook daar is de rode draad een hele diepe bewogenheid met allen. Ook met de meest mislukte. Juist die. Juist alle die lijken uit de boot te vallen. Waarvan hij zegt, wij zitten allemaal zo in de boot, allemaal, dat we nooit kunnen zeggen, die wel, die niet. En daar kantelt iets. Maar dat is minder belangrijk. Wat hij schrijft is minder belangrijk. Waar ik het nu over zou willen hebben, is dat dat stukje in de krant laat zien wat er met ons kan gebeuren als wij in aanraking komen met bijvoorbeeld klassieke zendteksten. Ook met de sutra's, maar die zendteksten uit die klassieke literatuur, zeg maar de onmogelijke vraag, de fundamentele koan, wat ga je doen als je niets meer kunt doen, waar je zo makkelijk theoretisch over kunt praten, maar wat leeft in die klassieke verhalen, dat wordt ineens heel eigentijds in die tekst van deze artikelenschrijver in een krant. Het was niet een artikelenschrijver, het is Gert Groot. Ik hoorde gisteren dat hij is een van de begeleiders geweest in een doctoraat over Nietzsche. Hij is een groot Nietzsche-kenner. Maar het is een man met een bewogen hart. Maar als wij alles denken, waar gaat het eigenlijk om? Eén ding, de zenweg is ook maar zo'n stuk. Is maar een getuigenis. En dat is vooral een beetje dat beeldenstroom. Ons zo met iets confronteren dat daar iets kan gebeuren. En hier gebeurt iets met iemand die niks eigenlijk van religie wil weten, die zegt, als ik erover praat is het vanuit mijn ratio, vanuit mijn atheïstisch-humanistische positie, kan ik daar proberen een beetje met begrip naar te kijken naar de religie, maar hier ligt iets voor me wat alles onderuit slaat, alle plaatjes. En omdat dit dus een prachtige illustratie is van waar het in de grond, in de zendteksten, om gaat, in de traditie. En omdat ik die tekst dus teruggevonden heb, zal ik dat stukje lezen. Ik moet nog, ondanks dat ik het heb laten vergroten, nog goed uitkijken. Want ik heb er zoveel in onderstreept. En dat we toffe jongens zijn. Ja. Maar zo wordt het voor mij duidelijk, heel veel van mijn boeken zien er zo uit. Als u kijkt hoe mijn boeken van Dostojevski, die ik las op de middelbare school, en daarna van Shestov. Ja, alleen die uitroeptekens en die stars and stripes zijn al een getuigenis dat het mij geraakt heeft. En dadelijk zal ik laten zien hoe groot de overeenkomst is, wat voor mij dat ook betekende en waarom dit stuk mij zo raakt. In elk geval, dit brengt het veel dichterbij, denk ik toch, en zo ervaar ik het ook nu nog, dat al die teksten uit een hele andere oude Oosterse traditie, in een hele andere taal, die ons toch vreemd blijft. Soms irritant. En dit is zo dicht op de huid. Hij zegt dus, ik heb altijd geprobeerd religie te begrijpen, als rationeel mens, met mijn verstand. En met begrip zo, vooral met begrip. Als ik probeerde uiteen te zetten hoe iemand religieus kan zijn, hoe een gelovige kan geloven, dan heb ik dat altijd gedaan op basis van het verstand als leidraad. Maar hier ligt plotseling op mijn bureau dit boek, de brief aan de Romeinen. En daar staat dat wat ik altijd deed, dat dit niet kan. Punt. En of ik wil of niet, dat is sterk, of ik wil of niet, ik moet bekennen dat ik daar nu geen antwoord meer op heb. Ik heb hier geen antwoord. En net zo min als aan Nietzsche kan ik voorbij gaan aan Bart en dit boek met mijn schouders op te halen. Wat moet ik met dit theologische meesterwerk? Dat in alles ingaat tegen mijn moderne atheïstische redelijkheid. Maar dat vanuit een ongeëvenaarde levende kracht een getuigenis geeft. Zo diep dat het een antwoord eist. Ook van mij. Ik kan niet zeggen, nou ik heb het gelezen, boeiend, ik schrijf een artikel voor de krant, krijg ik weer mijn salaris. Het eist een antwoord van mij. Het eist een antwoord. En ik kan het niet. En toch, iets is er kennelijk in heel de werkelijkheid dat ik met al mijn kennis en logica toch met geen enkele mogelijkheid begrijpen kan. Maar ik kan het ook niet negeren. Ik kan het niet begrijpen en ik kan het niet negeren. En dan zegt hij erbij, dat is niet de inhoud van het boek. Het gaat niet over Jezus en God en alles wat hij zegt. En over de brief van de Romeinen. Nee. Dit levende getuigenis van een man in mijn eeuw. Is zo hard. En komt zo diep op mij in. Dat niets mij nog redt uit deze impasse. Dit is iets van dit jaar wat geschreven is. Door iets wat wij, of we het willen zien of niet, allemaal hebben, wat Hisamatsu probeert te ontmaskeren, in zijn werken, ook eigentijds, wat alle Koan-verhalen deden. Ik heb u verteld gisteren hoe Hisamatsu de link legt met het begin van boek Genesis en met de Joods-christelijke traditie, hoe diep in ons dit geworteld zit om alles verstandelijk te begrijpen. Zelfs dit, dat zegt hij, dat staat niet in dit citaat ook. Ik kan natuurlijk heel verstandig een aardig artikeltje schrijven over het boek van Bart. En zeggen dat ik het begrijp. Maar ik moet toegeven, dat is het niet. Ik begrijp het niet. Ik kom er met geen mogelijkheid onderuit. Het gaat tegen alles in wat ik dacht te weten. Ik heb geen antwoord meer. Niets redt mij uit deze impasse. En impasse, je kunt het noemen een fundamentele koan. Je kunt het noemen een muur. Dat is allemaal gekleurd door die eigen religieuze tradities. Maar dit is zo levensecht en direct dat we misschien allemaal hierin heel veel herkennen. Hoe sterk geldt dit ook voor ons? Dat als ik iets hoor en lees, denk, leuk, interessant, boeiend, ik schrijf het in mijn dagboek en daarmee uit. Of raakt het ons zo dat wij ook geen antwoord meer weten? Want dat is de zin van de klassieke Koan-verhalen. Ik moet erbij zeggen, hij begint zijn essay met te schrijven dat dit een schandalig boek is. En tegelijk een onmisbaar boek. Dat is ook een grote eerlijkheid. Het is een steen des aanstoots. Het is schandalig in de zin waarin Bart van het Evangelie zegt dat het een scandaloen is. Er is in Nederland een tijdschrift, heb ik verteld, een theologisch tijdschrift, dat dat als titel heeft. Michon. De oprichter daarvan zou vanmorgen ook hier aanwezig zijn. Maar hij heeft waarschijnlijk de trein gemist. Maar dan komt hij nog. Maar dat is niet de reden dat ik daarover praat. Maar wel hoe fundamenteel dat woord is. Wat ook bij Paulus voorkomt. Menselijkerwijs is waar ook de zend toe oproept. Een scandalo. Iets waar we ons aanstoten. Een steen des aanstoots. Dit kan niet. Dit mag niet. Het moet verklaarbaar zijn. Religie verklaarbaar. Zen het liefst allemaal ook wetenschappelijk enzovoort. Maar allemaal goed. Karel Barth zegt dat alle eerbied voor alles wat verklaard kan worden. Maar er is iets, en dat is een stom woord, wat haaks op dit alles staat. En wat het meest fundamentele is. En waar alles begint en alles eindigt. Waar alles omgekeerd wordt. Noem het bekering, noem het paravriti, zoals in het boeddhisme. Metanoia in het christendom. Maar iets heel fundamenteels. En hier botst hij op. Nogmaals, onder mijn ogen ligt, nogmaals, een even fascinerend als schrikwekkend boek dat mij uitdaagt. En, nogmaals, ik kan er geen kant mee op. Dat is de muur van de klassieke Koan-verhalen. Je kunt er van alles mee doen, je kunt er spelletjes mee doen, je kunt opstapjes ervan maken, maar eigenlijk is dit wat in de kern aanwezig is. Ik kan er geen kant mee op. Ten diepste en uit volle overtuiging, ongodsdienstig en een rationalist, en daar eindigt hij mee, weet ik niet of ik dit schandalige, aanstootgevende boek liever nooit had gelezen, dan wel of ik het liever nooit gemist had willen hebben. U ziet, dit is op het scherp van de snede. Dit is zo aangrijpend. Vandaar dat ik het in zijn geheel even wil noemen. En daarbij, of het nou bij Bart is,
Of wat hij ook suggereert, dat ik het misschien nooit gemist zou kunnen hebben. Daar waar iets, sorry voor dat woord, het meest bedreigend lijkt. Het meest een steen des aanstoots. Het meest beangstigend. Hij noemt dat begrip echt. Kan blijkbaar iets gebeuren. Waar alles, sorry voor het woord, 180 graden gaat, draait. Waar het meest beangstigende, het meest bevrijdende is. Sorry, het meest verlossende. En wel grenzeloos. En dat is wat Bart uitdrukt. En dat zegt hij ook, dit getuigenis van Bart. Zoals het daar met, van afspettert gewoon. Met dat vuur, daar kan ik niet onderuit. Dat is zijn getuigenis. Hij leeft daaruit. En dit raakt mij. En ik kom daar niet meer van los. En dit is prachtig. Hier begint een weg. En dat is de weg gewoon van ons allemaal. Ik moet u zeggen, wat hij heeft bij Bart, heb ik vooral gehad toen ik, lang voordat ik in Zennen aanraking kwam, maar toen ik slavistiek studeerde, ik denk dat ik 1 of 22 was, bij toeval Leo Shestov ontdekte. En dat had datzelfde effect. Dat zette alles op zijn kop. En mijn eerste reactie was, ik gooi het in een hoek. Dat kan niet. Waar blijf ik nog? De grond valt onder je weg. De dingen die hij schreef. Precies hetzelfde. Met een geladenheid die me nog altijd zo raakt, dat ik het in alle teksten die ik zo publiceer, onvermijdelijk noem. Ik heb gisteren ook het stukje genoemd waarvan ik hoop dat u het toch nakijkt. Het laatste stuk, ik kloppen waar geen poort is. Want dat is dit wat deze auteur doet. Hè? Die Geer, hoe heet die, Ger Groot, is kloppen op een deur. Terwijl je eigenlijk weet, er komt geen antwoord. En toch. En Shestov geeft dan dat prachtige voorbeeld van, laten we iemand nemen die nou geen christen is en geen boeddhist, Plotinus uit de oudheid. Die niks van de bekende gnostiek moest hebben. Die een eenling was en in stilte en eenzaamheid zijn ontdekking deed. En die letterlijk schrijft op het moment dat de ziel ontdekt dat het geen grond meer heeft in wat verstandelijk begrijpbaar is, is het hem angstig te moede en deinst alles in ons terug. En dan plotseling, en dat blijft het wonder, en dat is precies als voor Ger Groot, als hij Paard leest, iets wat ons blijft verbazen. Hoe is het mogelijk dat Plotinus daar zijn hymne gaat zingen? Dat het is of hij grenzeloos bevrijd is, of het zo open is. Dit getuigenis. Altijd weer. Of het in zijn verhalen is, met een heel andere taal, of dat het bij Karel Barth is, zodat het deze krantenschrijver, deze Nietzsche-kenner raakt. En dat blijft een wonder dat dat gebeurt. En er is geen garantie, bij niets. Er zullen misschien tientallen mensen zijn die Karel Barth lezen, dat is ook gebeurd, en alleen maar kritieken schrijven en hem afkraken en zeggen hij schept een nieuwe dualiteit enzovoort. Je kunt er van alles van zeggen. Zoals over Plotinus van alles gezegd is. En over het evangelie van alles. Want dat is natuurlijk wel interessant. Hier vinden wij een eigentijdse atheïst, een agnosticus in hart en ziel, die zweert met de logica, die raakt aan iets en daar gaat iets voor hem open. Aan een boek van Karel Barth over één brief van de apostel Paulus. Barth schrijft daar 500 bladzijden over. Is dat nodig? Is dat niet wat overdreven? 500 bladzijden. Hij puzzelt woord voor woord uit. Wat heeft Paulus bedoeld? Misschien dat Paulus zich in zijn graf omdraait. Ja, dat hij denkt, jeetje nog en toe, elk woord, dit heeft hij bedoeld, dat 500 pagina's. Maar hier gebeurt iets met deze man. En ik vind dat getuigenis van Ger Groot nogmaals zo authentiek. Dat heeft mij diep geraakt. Dat is precies wat kan gebeuren. Trouwens, we kunnen nog verder gaan. Waar begint het? Daar schrijft zelfs Masao Abbe over. Paulus was ooit diep geraakt door het getuigenis van Jezus van Nazareth. Wat heeft Jezus van Nazareth gezegd? Het is in een nutshell samen te brengen. We met God boven allen en alle naasten gelijk jezelf. En Paulus schrijft daar diepe verhandelingen over. Vergeet dat ook niet. Met heel veel woorden. En Petrus, die altijd in één adem met Paulus genoemd wordt, u weet wat hij ervan zegt. Dat is heerlijk om te horen. Dan zie je gelijk dat niet alles voor iedereen werkt. Ik kan niks met die brieven van Paulus, zegt hij. Duister en moeilijk. Aangrijpend, hè? Is dat niet prachtig? Die brieven van Paulus, duister en moeilijk. Maar de meest naaste leerling van Jezus van Nazareth zegt, nou, hier kan ik niks mee. Wat moet hij allemaal? Wat doet hij moeilijk? Karel Barth maakt het nog moeilijker. 500 bladzijden. De Boeddha die zegt, de Zen zegt, alle woorden zijn te veel. Wat de Moemon kan, 300 bladzijden. De Heti kan roken, de Pianu, 500 bladzijden. Met commentaar. Helpt dat? Ja. Is dat nodig? Wat moeten wij daarmee? Ik heb het nagekeken op de computer. Er zijn 30 doctoraten over Karel Barth gemaakt. Zou dat helpen? Of moeten we maar denken, wat een nonsens. Praat niet, hou je mond, ga stil, het heeft geen zin. We hebben ontdekt, we komen er niet met de logica. We komen er niet met woorden, we komen er niet met het verstand. En toch schrijft Karel Barth 500 pagina's en er gebeurt iets zo wezenlijks met iemand die nooit gedacht dat hij zo overhoop gegooid zou worden. Daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk zo gaat het. En daarom even twee dingen. Twee dingen in dit verband. Het eerste is, wat ook naast die oproep om die impasse te ontdekken, waar alle plaatjes onder je vandaan gehaald worden in de zendverhalen, wordt ook iets anders gezegd. Ik geloof dat het hoofdstuk 36 is, ik weet het ook wel helemaal van buiten, maar ik noem het maar even. Daar staat ergens over een van de grote Chinese Chan-meesters, een tijdgenoot van Chao Chu, Yoshu, die kent u wel eens, heb ik wel eens genoemd. Sommigen van u kennen hem zeker. Maar dat is nog zo'n bobo uit die Zen-traditie. En daar wordt van gezegd, hij wordt de lucht in geprezen in dat boek, Pianu, van 500 pagina's, en dan staat er, hij benadrukte altijd dat je je van alles vrij moet maken. Dat het nooit uit te drukken was in woorden. En het belang van de stilte. Maar als iemand hem vroeg, geven ze een uiteenzetting over de dharma, dan gaf hij die uiteenzetting over de dharma. En dat wordt de lucht in geprezen. En dat is, zegt hij, dat is tot uitdrukking brengen, ongeacht alles wat eerder gezegd is, zelfs van de Boeddha. En vraagt iemand, geef mij een uiteenzetting waar het over gaat, maar liefst in de vorm van verzen, die zijn mij dierbaarder, dan gaf hij de uiteenzetting over de Boeddha Dharma in de vorm van verzen. En als iemand hem vroeg, ik kom er niet uit, kunnen we niet een soort vergadering bij elkaar roepen, dat staat er, een meeting of adepts, misschien dat het dan voor mij duidelijk wordt, dan riep hij zo'n meeting van leerlingen en leraren bij elkaar. En dan werd er gesproken. En daar kun je van zeggen wat je wil. En dat is wat in het boeddhisme upaya heet. Een middel. Alles. Zoals, sorry, de Sutra van Kuan Yin zegt, dat grote mededogen, want dat is het, kan allerlei vormen aannemen. Allerlei. En daarom wordt het in dezelfde teksten dat gewaarschuwd wordt dat het nooit in woorden en begrippen te vangen is en dat je uitgedaagd wordt dat je op jouw unieke manier toch tot uitdrukking te brengen, wat Barth doet. Bijvoorbeeld, aan Chestov, daar wordt getegen gezegd, kijk uit dat jouw diepste ontdekking nooit jouw spookgod wordt. En dat is een term die in de klassieke teksten staat, in dat hoofdstuk 36, en die Hisamatsu aanhaalt, als kritiek op heel veel hedendaagse zen. Van, doe maar niks, sta er boven. Je staat er nooit boven. Blijf niet in dat zwijgen, want het is een spookgod. Zelfs de Boeddha waagde zich na lang aarzelen aanspreken en of het werkt, don't know. Wanneer het werkt, ik weet het niet. Nooit. Niemand. Er is geen garantie. En toch is daar die uitdaging, breng het tot uitdrukking. En daarom is in dit stukje wat ik voorlas, een getuigenis van iemand als Barth met zoveel pagina's, ook een genade. En dan nog iets. Wat eigenlijk voor mij nog belangrijker is. En wat ik al aanstipte, waarom Sjastov mij zo raakte. Maar ik lees het nogmaals ook door de teksten van Bart heen. Het is niet alleen het besef van woorden doen het niet, dus er is iets anders achter, daarboven of daarbuiten. De diepste impuls is betrokkenheid op de ander. Ook bij Bart is het zien, hij zegt het wel heel cru, van de hopeloze staat waarin de mens zich bevindt. En of dat nou Boeddha is, leven is lijden, want we zijn verstrengeld in houvasten. We zoeken aan alle kanten ons vast te pakken en we komen steeds meer in de draden, in de spinnenwebben te zitten, zoiets. Maar nog dieper is het, ook in het boeddhisme. Een diepe bekommernis om het menselijkerwijs uitzichtloze lijden, wat er soms is. Niet voor iedereen, al is het er maar voor één. Dat is het grote van Dostojevski. Die zegt, al zou iedereen in harmonie leven, maar één zou vermalen worden. Eén verloren, verdoemd, afgeschreven. Dan heeft niks meer zin. Die ene zal het moeten maken. En daarom zou ik naast dit getuigenis in de krant nog een getuigenis willen aanhalen, waar dat heel sterk is. Precies dat stuk vallen, dat ontdekken, ik zit hier in een impasse, maar dan heel erg betrokken op concreet lijden. Niet zoiets abstracts, soms kunnen we dat ook tot ons laten doordringen. Als je het boek Job leest, dat gaat over lijden. Al het lijden van de mensheid in de weegschaal gegooid. Van één enkele mens staat er zelfs. Dat weegt niet op tegen al het zand van alle oceanen, van alle zee. Merkwaardig, de Boeddha heeft zo'nzelfde uitspraak. Blijkbaar moet hij ook heel diep getroffen zijn door onze menselijke conditie. Want hij spreekt echt over een oceaan van lijden. Maar ik geef toe, dat lijkt allemaal abstract. Zelfs als wij de Avatamsaka Sutra zingen, zoals gisteren, lijkt dat erg abstract. Lijden, oorzaak enzovoort. Maar daarom noem ik een concreet voorbeeld. Dat is een Sovjet-auteur. Een Sovjet-auteur die onlangs gestorven is. Konstantinovsky. En die op mijn pad kwam in de tijd dat ik met die literatuur bezig was. En daar een boek over schreef. Konstantinovsky is een, net als de auteur van dat krantenartikel, een rationalist. Maar met een zuiver hart. Bewogen. Overtuigd atheïst. Overtuigd marxist. Helemaal weten dat mijn verstand is mijn enige leidraad. Ik werk aan de toekomst. Ik blijf hopen op een volmaakte toekomst. Maar hij heeft al zijn familie verloren in Auschwitz. Zijn ouders, zijn bruid, broers en zussen. En hij schrijft daar een keer een bekentenis over. Hoe diep ik ook mij probeer te engageren, ik kan het niet. Wat met het lijden van het verleden. Het staat levensgroot voor me. En oké, ik weet het, ik hoor het. Mijn verstand zegt het. De tijd stroomt van het verleden naar de toekomst. En niet omgekeerd. So what? Moet ik dat accepteren? Natuurlijk, ik kan werken voor mijn part aan een volmaakte toekomst. Dat vraagt misschien veel van inzet en vertrouwen. Maar het verleden, dat moet ik loslaten. Auschwitz, dat moet ik loslaten. Alle verschrikkingen van het verleden moet ik loslaten. En dat is het punt. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Wat moet ik dan? Ik sta hier voor een muur. Hij gebruikt dezelfde woorden als deze auteur die mij zo raakte in de NRC. Hier zit ik in een impasse. Hier heb ik geen antwoord. Wat dan? Levensgroot tegenover deze muur. Of wij hem zien of niet, bij iedereen zal hij uit een andere hoek komen. Dat kan iets heel persoonlijks zijn, uit je eigen leven. En daarom niet minder dramatisch. Want dat schrijft deze auteur, die Rus ook, Konstantinovsky. Ik hoop dat ik niet suggereer dat dit zo verschrikkelijk is, omdat het kwantitatief zo groot was. Zoveel miljoen. Het gaat om zoveel miljoen enkelingen, unieke mensen, met een uniek lijden. En ik mag het nooit om me ophangen aan het getal. En hij verbindt het dus ook echt met de menselijke situatie van iedereen. En dan nogmaals zegt hij, als ik dan kijk, en menselijkerwijs, hij gebruikt het woord, hij kent het hele zenboeddhisme niet, als ik hier voor een muur sta, wat moet ik hiermee aan? Want ik heb de smaak van as in mijn mond. En ik wil dit niet. En ik kan het niet. Wat wil ik dan? En dan letterlijk zo. Wil ik het onmogelijke uit de grond van mijn hart? Ja. Tegen mijn eigen logica. Tegen mijn diepste grond waarop ik tot nu toe leefde in. Zeg ik. Ja, ik wil het onmogelijke. En bij deze auteur, Konstantinovsky, heb ik in zijn getuigenissen, in Sovjet-literaire tijdschriften, gezien wat dat betekent. Want daar vonkt het leven precies zo vanaf als bij Karel Barth. Is hij christen geworden, Konstantinovsky? Nee. Is hij teruggekeerd tot het traditionele Joodse geloof? Nee. Is hij boeddhist geworden? Nee. Hij heeft zijn eigen taal. Maar hij gebruikt daar wel één woord. Opstaan uit de dood. Het is opstanding uit de dood dat mogelijk is. Tegen alle zin, zegt hij. Tegen alle muren, zegt hij. Tegen alle beelden. Tegen alles waarop ik tot nu toe mijn leven bouwde. Al moet het helemaal ondersteboven. En daar staat een nieuwe mens. Die getuigenis aflegt. En zoals ik weet, anderen voorgoed mijn leven een perspectief gegeven heeft. Totaal nieuw. Totaal nieuw. Sommige van die mensen heb ik gesproken in Moskou, die mij dat bekenden. Door dat lezen, zoals deze dat had bij Barth. En dat, hoe moet je dat noemen? Het boeddhisme noemt dat het web van Indra. Dat wij allemaal met elkaar te maken hebben. Dat wat hier gebeurt, ieder zijn getuigenis. Al denk je, wat ik in mijn leven doe, het stelt geen barst voor. Ook dat. Want dat is de diepste inhoud van de tekst die wij gisteren zongen. Die Avatamsaka Sutra. En echt, gelooft u me, niemand weet wie hem geschreven heeft. Men denkt Nagarjuna. Maar die is ook geschreven met heel veel twijfel. Als daar gezegd wordt, dit is de plaats wat zo verschrikkelijk goedkoop lijkt. En Barth heeft misschien ook gezegd als theoloog, zet dit nou zo aan de dijk dat ik een boek schrijf van 500 pagina's over een boek van Paulus van 10 pagina's, die dan weer 10 pagina's schrijft over één evangeliewoord. Ja, dit is de plaats. Zelfs als dit alleen maar dit zitten is. Dat schijnbaar machteloze iets doen. Wat wij hier tot uitdrukking brengen. Want dit is wat in die tekst staat. Hier verbinden wij ons met alles. Met alles. En die Avatamsaka tekst, die mij heel dierbaar is, heb ik leren kennen in het Chinese Chantisme. Dat is iets wat mij daar geraakt heeft. Die wordt in Japan niet zoveel gezongen. Misschien wel helemaal niet in de zaakloosters. In China hoort hij er zo fundamenteel bij dat men vaak spreekt over het in het Chinees. Hua Yan Chao. Wat is de Chinese zen, zeg maar? Dat is die van die onlosmakelijke verbondenheid van dat web, dat net waar niemand uit kan vallen. En of het nou deze tekst is, die oprijst uit de bedding van het boeddhisme, die ons oproept om indachtig te blijven, Auschwitz indachtig te blijven, alles indachtig te blijven waar we geen raad mee weten. Of dat het mijn favoriete auteur Dostojevski is, die zegt zelfs één gemarteld kind gooit heel de piramide met kaartenhuis ondersteboven. Of dat het Tsjechov is, die altijd weer, of je nou spreekt over Kierkegaard, over Dostojevski, hij noemt ook een keer Barth, zelfs die kennen we. Altijd weer die woorden aanhaalt van Baudelaire, die ik meegaf als titel van mijn laatste hoofdstuk in mijn boek, waar ik ook maar mee wil besluiten, omdat die woorden mij zo raakten. Want dat is een onmogelijke vraag. Dat is een even onmogelijke vraag als waar Ger Groot in zijn artikel op botst. Als je het boek van Barth leest. En die regel is, kunnen wij de verdoemde lief hebben? Wat dat ook is. Niet alleen de verdoemde in traditioneel religieuze zin. Maar de afgeschreven. Van alle tijden. Alle mensen van Auschwitz. Alle mensen uit het verleden. Voor wie het leven schijnbaar zinloos was. Laten wij daarmee terug de stilte ingaan.